We beginnen met Erik van Sauwers. Erik van Sauwers ontroert is de titel van zijn nieuwe show. Te zien in alle hoeken van Nederland. Hij zei ja, na een afwezigheid van een aantal jaar ben ik weer begonnen. Maar vraag niet waarom ik afwezig ben geweest. Zal ik misschien ook niet vragen. Misschien ook wel. Van Sauwers werd geboren in 1964. Hij is dus net 50 geworden. Acteur, stand-up comedian. Eindredacteur ook van Dit Was Het Nieuws lange tijd. Hij deed de toneelschool, maar werd uiteindelijk komiek. Eerst stand-up comedian in onder andere Toemler in de roemruchte jaren 90. En in het nieuwe programma praat hij over de tijd die je soms lijkt te ontvallen. Welkom Erik van Sauwers.
Ja, dankjewel.
Ja, het heeft iets langer geduurd dan anders, geloof ik, dit programma.
Tussen de twee programma's?
Ja.
Ja, een paar jaar. Ja, wat jij nu net zei, van vraag me er niet naar. Dat staat gewoon op zo'n flyertje of zo.
Nou ja, dat staat er toch op zo'n flyertje.
Ja, en het is helemaal niet iets groots of zo.
Nee. Maar dat kan je ook anders interpreteren. Vraag me niet waarom is gewoon, kan ook zijn van ja, weet ik het.
Stond dat echt zo? Vraag me niet waarom?
Ik heb er tegen gevochten, ik heb er mee geleefd, ik heb ervoor gestreden. En het heeft nu wat langer geduurd.
Ik moet het weer een keertje herlezen dan. Maar ik heb het volgens mij niet zo geïnterpreteerd dat het iets heel heftigs is geweest. Toevallig iemand anders zei over, ja, er gingen geruchten dat je overspannen was. Of totaal niet.
Lijkt je me ook niet de type voor, eerlijk gezegd.
Nee. Ik dacht, het was echt een weloverwogen keuze. Ook wel deels intuïtief genomen. Ik dacht, oké, ik kan nu weer gaan boeken en dan gaan we weer een nieuwe show maken. Of ik kan ook eens gaan kijken om het niet te doen en kijken wat er dan gebeurt. Dat was wel, ja, bijna wel ontluisterend. Want ik had eigenlijk gehoopt dat ik na al die jaren dat ik weer zou stuiteren. Van nu ga ik het toneel op en het was een lebbis. Ik moet dingen vertellen, ik moet het uitschreeuwen. Ik krop het nu allemaal op. Maar dat was het niet, joh. Ik had dit nog wel jaren kunnen volhouden. Ik heb een heerlijke jaren gehad.
Zou je dat kunnen? Gewoon zonder, zonder shows te maken, zonder te schrijven, zonder te toeren. Gewoon te leven en dat jaren vol te houden. Een beetje uit eten, film kijken.
Het is heel dubbel. Ik zou het wel kunnen, maar nu ik weer begonnen ben, denk ik, wauw, ja, dit is toch wel eigenlijk veel leuker.
En wel meteen begonnen, want je bent nu met een soort reprise bezig, zeg maar, van het programma. Dus in totaal 100 en nog 50.
Nee, het is geen reprise. Ik moet nog in première gaan.
Oh, je moet nog in première gaan. Maar je hebt nu nog 50 shows voor de boeg, geloof ik.
Ja.
En dan
volgend jaar komt de reprise.
Oh, volgend jaar. Dus ja. In totaal wordt het er 100, geloof ik, of iets.
Volgend jaar bedoel je? Of nu?
Het aantal keren dat je dit gaat opvoeren.
Ja, zoiets al. In totaal iets van 200 keer zijn of zo. En ik ben dat begonnen dit seizoen. Ik dacht, oké, ik ga nu weer spelen. Dus helaas moet je dan. Ik heb niet de grote naam dat ik kan bellen en morgen kom ik en dan regelen theaters het allemaal. Dus ik moet het wel een beetje van tevoren laten regelen. Dus dan moet ik bellen naar mijn impresariaat. Ik ga weer spelen. En vanaf dat moment begon het wel te kriebelen. Maar ik had ze wel gevraagd, begin met kleine theatertjes te boeken. Echt klein. En dan heb ik er voor mij klein, weet je, 50, 100 mensen. Ik wil weer proeven. Ik wil weer weten hoe het is. En ik moet weer leren denken op die manier zoals de comedian moet denken. En dan ga ik eerst een Toemler, wat je net al aanhaalde.
Ja, vertrouwd gebied voor jou.
Vertrouwd gebied, wat ook te gek was. Want allemaal jonge talenten die ik ook lang niet had gezien. En als ik niet oppas, dan word ik echt vernederd daar. Want ze zijn echt goed. Dus ik moest vol gas daar zo. En toen ben ik inderdaad begonnen met hele kleine theaters. En ik had eigenlijk al vrij snel te pakken. En ook wel het gevoel terug van wauw. Waarom heb ik dit niet al die jaren niet gedaan?
Ik ben wees kijken bij de try-out afgelopen weekend. Of een van de try-outs.
Ja.
Wat opviel is dat een comedian die moet de hele tijd gewoon die zaal erbij houden. Want die zijn eigenlijk met andere dingen bezig. Die moet grappen maken. Die moet scoren. Nu ben je verhalen aan het vertellen ook.
Ja, klopt.
Soms raakt het bijna los van cabaret, van een komiek zijn. Maar je vertelt gewoon een verhaal. Dat ergens over gaat.
Ja, ik vind het zo te gek dat ik die ontwikkeling heb doorgemaakt. En nogmaals, het is geen weloverwogen keuze geweest. Het is gewoon ontstaan. Ik heb natuurlijk mijn regisseur, Koos Terpstra, die me daar ook wel in helpt. En die als hij me iets ziet doen van, doe dit meer. Dus het wordt wel een beetje gestuurd door ons beiden. Maar het was niet een weloverwogen keuze. Van, ik ga nu verhalen vertellen. Het is zo'n. Het is wie ik nu ben op dit moment.
Ik heb een fragment uit je vorige programma. Het is een beetje raar misschien om naar je te luisteren terwijl je hier nu zit, maar ik wil niet iets weggeven uit je huidige programma, want dan het publiek moet toch gaan kijken.
Ja, ja.
En dit is een beetje de oude stijl, dat je en een beetje een verhaal vertelt, maar ook gewoon echt een grap vertelt.
Ja, maar dat doe ik in deze show ook, hè?
Ja, natuurlijk. Ja. Er wordt veel gelachen. Dat is, daar komen we voor. Maar dit is wel gewoon ja, eigenlijk een mop.
Oké.
Ik kan mij nog herinneren wanneer ik als kind voor het eerst echt gelachen heb. Ik weet niet of je dat zelf nog terug voor de geest kunt halen. En dat je als kind weet van, oké, wacht even, dit is dus lachen, dit is het dus. Zo bijzonder. Kijk, het moment was, mijn vader die vertelde mij een verhaal. Misschien was het een mop. Ik moest zo verschrikkelijk lachen. En dat je als kind weet van, oké, dit is het dus. En dat je echt een slappe lach krijgt. En natuurlijk, en dan ben je een kind, dus mijn vader moest het nog een keer vertellen, nog een keer. Hij heeft misschien wel, 100 keer verteld. Het is ook het verhaal wat ik zelf voor het eerst ging vertellen aan mensen, om mensen te laten lachen. Ik heb het echt jaren verteld. Echt jaren. Ja, echt heel leuk. Ik ga het vertellen. En mijn vader die vertelde het volgende. Hij liep op straat. En toen hoorde hij een conversatie tussen twee mannen. En een van de mannen die liep een beetje mank. En de andere man die stotterde. En hij hoorde de stotterende man hoorde hij tegen die manke man zeggen. Ik weet hoe je van dat manke lopen kunt afkomen. Dus die manke man vraagt van, oh, hoe dan? Dan moet je met je korte been op de stoep en met je lange been op straat. Dan kun je gewoon lopen. Dus die man kijkt hem aan en zegt, nou, ik weet hoe jij van een stotteren kunt afkomen. Oh, hoe? Ja, je bek houden. Hij is goed. Nou, dankjewel. Dat zal mijn vader leuk vinden.
Ja, meteen eigenlijk een verhaal over je vader waar dan echt zo'n grap in zit. Wanneer kwam je er eigenlijk achter dat je grappig bent? Op welk moment in je leven?
Dit is een vraag die heb ik al vaker, gesteld. En iedere keer moet ik nadenken.
Oh, wat jammer. Dan dacht ik dat ik de eerste was die vraag kwam.
Nee, dat is altijd van, wist je al vroeger al dat je grappig was? Ik weet niet of je die ook op je lijst hebt staan.
Nee, ik heb geen lijstje hoor.
Ik denk op de lagere school. Niet dat ik echt een pias was, een clown. Maar ik merkte wel dat ik wel mensen kon boeien als ik dingen ging vertellen en uitbeelden. Dat deed ik ook wel, ja. Ik deed ook wel toneelstukjes op school, toen al. En dan voornamelijk alleen maar om te laten lachen, leraar een beetje belachelijk maken.
Het is ook vaak een strategie, hè? Humor is één manier om je te uiten. Je zou ook een liedje kunnen zingen, je zou ook iets heel slims kunnen zeggen. Er zijn allerlei manieren om jezelf een plek te verwerven. En de humor kan ook gewoon een strategie zijn.
Het was voor mij geen verdedigingsmechanisme als je daarop doet. Ik vind lachen gewoon heel leuk. En ik vind entertainen heel leuk, toen al. Ja.
Je vertelt in je laatste programma over een man die net 50 is geworden. Zoals jij dat zelf ook bent. Mm-hmm. Daarin komen flarden naar voren van de man die je vroeger was. Jezelf als jonge man. Ja. Een onrustige jongen ben je geweest.
Ja. Nog wel.
Nog steeds.
Ja, nog steeds wel onrustig. Maar ik kan er wel meer structuur in brengen. Dus dan lijkt het misschien rustiger, ja.
Als jij, toen jij tiener was, want je hebt op heel veel plekken gewoond, je hebt op internaten gezeten, mm-hmm. je was eigenlijk een jongen die niet te vangen was, die niet in een hokje te stoppen viel, die niet zijn plek te wijzen viel op de een of andere manier. Toen was je volgens mij nog veel onrustiger.
Ja, je had vroeger niet de stickertjes van ADHD en zo. Hè. Dat is allemaal pas in de moderne tijd gekomen. Maar ik denk dat ze me zo zouden typeren. Ja, tomeloze energie. Me niet kunnen concentreren op één ding. Snel afgeleid. Maar ook alles heel leuk vinden. Alles met 100% doen. En dan ook snel weer niet leuk vinden. En dan weer iets anders doen. Alles willen. Alles willen en eigenlijk niks doen.
Eigenlijk is dat nu je kracht geworden. Waarvan ze toen zeiden van dat gaat toch niet helemaal werken met die Van Sauwers. Want die is zo onrustig. Daar heb je nu je succes aan te danken.
Nee, dat klopt wel, ja. Mijn moeder die ging toen de eerste keer stukjes van mij in de krant kwamen, heeft ze dat ook uitgeprint en bij de buren in de bus gestopt. Van de buren die me vroeger altijd heel vervelend een vervelend jongetje vonden. Ja, heeft ze echt werkelijk gedaan, ja.
Was je een vervelend jongetje?
Ik denk dat ik mezelf wel een heel vervelend naai jongetje had gevonden, ja.
Wat deed je dan?
Precies alles wat jij nu in je hoofd opkomt, waarvan je denkt van, dat zijn vervelende jongetjes bij mij in de buurt. Nou, dat deed ik.
Sneeuwballen gooien, dat is toch vrij onschuldig.
Ja, dacht je dat? Ja. Alles. Ja,
alles, ja. Gewoon, you name
vervelend.
It.
Ja, vervelend jongetje, maar Ik vond het toen normaal hoe ik was. En als ik nu terugdenk en ik zie andere jongetjes die waren zoals ik, of die zijn zoals ik was, dan denk ik, wauw, vervelend.
Vervelend?
Ja, ja, echt heel vervelend, ja.
Had het ook anders af kunnen lopen? Want had je echt voor galg een rat kunnen opgroeien? Of,
Nee, dat denk ik niet.
Zat er niet in?
Nee. Wat dat betreft heeft mijn moeder wel heel goed werk gedaan.
Want je groeide op bij je moeder, niet bij je vader?
Ja, de eerste paar jaren wel. Want waren ze gewoon getrouwd. Toen zijn ze gescheiden. Dus toen alleen bij mijn moeder, ja. Ja.
Heb je je vader eigenlijk daarna nog gekend? Want je vertelde net in dat fragment over je vader die jou als eerste aan het lachen maakte. Die jou leerde kennen wat humor was.
Die zag ik gewoon, ja.
En die heb je ook, ben je ook altijd blijven zien?
Ja. Ja. Soms wel met lange tussenpauzes. Surinaamse man, Surinaamse vader. Mm-hmm. Ze had het ook om het druk met van alles en nog wat. Maar we hadden wel een band die bleef. Ja.
Je moeder was ook onrustig, toch?
Ja.
Onrustige vrouw.
Onrustige vrouw, ja.
Onrustig. Daar heb je het van. In welke zin onrustig?
Ja, zij, bij haar uitte zich dat niet in druk zijn. Maar wel in onrustig zijn. En onrustig bedoel ik dat ze nooit het gevoel had van dit is mijn plek. Of altijd onderweg. Nou ja, wat jij net al noemde.
Heel vaak verhuisd, want je hebt
heel veel verhuisd.
Utrecht, Amsterdam.
Rotterdam.
Op de Antillen nog een tijdje zelfs.
Ja, ja. En zelfs als we dan in Rotterdam woonden, zelfs daar verhuisden we constant. We hebben een keertje geteld. Ik ben geloof ik iets van 21 keer verhuisd.
Hoe ging dat dan?
Voor mijn 19 of zo.
Zei je moeder dan van, we moeten hier weg, dit is het niet? Of ging het anders?
Mijn moeder zei gewoon inpakken wegwezen.
Inpakken wegwezen, ja, maar dat waren dan wel huurhuizen.
En dan pakten we het in, ja zeker. En dan stonden we weer ergens een muurtje te sausen in een kleur. Ja.
Vond je dat leuk? Want het is ook, dan heb je net vriendjes gevonden in de buurt en een school en dan moet je alweer pleiten.
Ik wist niet beter. Dat is ook wel mooi van kind zijn. Hè? Je hebt je enige referentiekader is dat hoe je leeft op dat moment. Dus dat was dat. En het was soms wel lastig. Want ik kwam soms ook wel eens in midden in het jaar op een nieuwe school. Ik ging van Rotterdam gingen we naar Eindhoven toe. Mijn moeder dacht dat ze de liefde van de leven had gevonden. En toen was het kerstvakantie. En toen zat ik allemaal jongens in de buurt daar. Maar ik praatte vroeger schijnt echt plat Rotterdams. Ik moest dat ook vaak doen. Voor mensen vonden ze leuk. Dan moest ik zeggen van een blote bossie en een kaki. Dus ik had tegen de jongens in de buurt. Ik was wel natuurlijk ook al toen een verhaal vertellen. Met een hoop fantasie. Dus ik had verteld. Nee, maar we komen uit Amerika. En mijn vader komt daar. Is een kapitein op een schip. Maar ik kwam op een Jenaplanschool daar in Eindhoven. En bij het begin van het nieuwe jaar moesten alle klassen met de stoelen naar zijn aula komen. En dan gingen alle kinderen die jarig waren geweest of die week jarig werden, die werden dan op het podium gehaald. En ik als nieuw kind, ik werd voorgesteld aan de school. Dus het hoofd van de school die stelt mij voor en die vraagt ook aan mij, waar kom je vandaan? En ik kom uit Rotterdam, maar ik dacht van ja, hey, al die jongetjes tegen wie ik heb gezegd dat ik uit Amerika kom, zei ik met plat Rotterdams accent van uit Amerika. En toen op het moment dat ik dat zei, realiseerde ik me van dit moet ik toch anders gaan aanpakken. Dat is niet goed.
Een consistenter verhaal gaan vertellen. Je bent op een zeker ogenblik toneel gaan studeren.
Ja. Dat is heel mooi. Ja. Ja. Studeren ook.
Ja, dat is een opleiding.
Ja, het is een opleiding, klopt.
Waar kwam die gedachte vandaan? Wat had je voor ogen?
Een van mijn zus, Marielle, zij was eigenlijk de eerste die dat echt graag wilde en zo. En zij zei altijd tegen mij, dat moet jij ook gaan doen. Dat
zij is ook leuk. Actrice en schrijfster geworden.
Ja, zij is actrice en schrijfster geworden. En niet meer schrijfster. En we woonden vlakbij bij de Keizersgracht, waar toen de toneelschool was. En dat lag dicht. IJsselige. En we gingen schaatsen. Maar ik kan niet schaatsen. Dus ik was een beetje raar aan het schaatsen. Op een gegeven moment zag ik allemaal mensen voor het raam staan. Die waren mij een beetje aan het uitlachen. Maar ik ben niet vies van een beetje publiek. Dus ik maakte er wel wat van. Toen zei mijn zus van, ja, dat is de toneelschool. Dus ik, laten we kijken. Nou, dat wilde zij niet echt, maar toch mee naar binnen gesleept. Nou, dan heb ik een formuliertje gehaald bij de portier. Of bij de administratie. Van hoe kom ik op deze school? Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat? En toen is het eigenlijk begonnen, ja. Toen dacht ik van, en ik merkte ook dat ze mij een beetje aan het uitlachen waren. Er waren al studenten daar van in het toneel. Van mij een beetje een rare jongen komt in één keer binnen. Met het papiertje en een beetje rondkijken.
Maar dat is wel grappig, want je was een wilde jongen. Je had op heel veel plekken gewoond.
Dat zijn jouw woorden, hè?
Dat zijn mijn woorden, ja. Mm-hmm. En
Een druk kind.
Een druk kind. Ja. Maar je hebt ook op een zeker ogenblik, je bent heel veel wezen stappen. Al vrij jong. Je was iemand van het uitgaan.
Ja.
Je hebt ook een tijdje, geloof ik, in een club gewerkt een beetje aan de rand van het Wallengebied.
Ja, klopt.
Ja,
ja, ja.
Dus je kwam eigenlijk uit een heel andere hoek dan die toneelschool. Waar je dan ineens binnenkwam, waar mensen waarschijnlijk met Shakespeare bezig waren.
Ja,
met,
het was mij, ik vond het wel te gek. Dat was echt een wereld die ik niet kende. Ik keek ook mijn ogen uit. Ik kreeg ook een minderwaardigheidscomplex dat ik niet zo snel krijgen. Maar ik wist wel van, ik moet echt nu heel veel bijspijkeren. Zowel voornamelijk op intellectueel gebied. Dat miste ik gewoon. Dat merkte ik aan alles. Aan de gesprekken die ze voeren. Ik wist gewoon van niks. En de eerste jaar dat ik op de toneelschool zat, werkte ik nog aan de deur 's nachts. Ik was gewoon portier. Dus soms lag ik 's nachts te matten op straat om mensen uit elkaar te houden. En dan soms zat ik weer bij filosofieles. En dat ik ook op een gegeven moment dacht van, ja, dit is niet goed, joh. Mijn leven gaat zo niet worden wat ik ervan
Het is de een of ander.
Ja, toen heb ik echt wel een rigoureuze keus gemaakt. Ben ik daar wel mee gestopt.
Het interessante is dat in de jaren 90 kwam er iets naar Nederland wat eigenlijk heel Amerikaans was. Wat we hier niet traditioneel kenden, namelijk de comedians.
Stand-up comedy. Ja.
De traditionele cabaret-recensenten die kon er eigenlijk niet zoveel mee in het begin.
Nee, klopt.
Ja, die waren cabaret gewend. Dat had iets. Nou ja, Wim Kan, daar hoorde een liedje bij. En het moest aan bepaalde wetten voldoen. En eigenlijk is daar voor jou enorm veel op je plek gevallen.
Ja, dat klopt echt. Ja, ik zat nog op de toneelschool. En toen hadden ze de toneelschool en de kleinkunst was vroeger gescheiden opleiding. Nu is dat allemaal samengevoegd. En er hing een papiertje van de kleinkunst. Er kwam een Sam Cox, heette die, een stand-up comedian uit Amerika. Die kwam stand-up comedy les geven. En er waren maar 3 mensen. Waarvan 2 van de toneelschool en 1 iemand maar van de kleinkunst. Van de rest, niemand had interesse. En die Sam Cox was. Dus ze hadden mensen van buitenschool hadden ze gevraagd om toch een beetje die lessen te vullen. En ook een beetje sneu voor die Sam Cox. En zo heb ik Raoul Heertje ontmoet. Toen had hij nog niet de reizen oprichter van de Comedy Train.
Hij runde dat heel lang. Hij haalde ook het talent binnen. Daar had hij ook echt oog voor.
Ja, klopt. Dat was mijn eerste contact. En toen bestond eigenlijk de Comedy Train nog niet. Dat was nog voor de oprichting. En we hebben toen contact gehouden. Toen ben ik ook echt gaan kijken. Maar ik wilde heel graag. Maar ik dacht, nogmaals, ik moet 1 ding doen. In die toneelschool, ik had echt wel al mijn concentratie. En alles wat ik had, had ik daar wel voor nodig. En op de dag dat ik ben afgestudeerd, misschien overdrijf ik niet mee, maar voor mijn gevoel dezelfde week nog ging ik met de Comedy Train mee.
Je hebt het ook nog wel gedaan, echt toneel. Je hebt ook wel in klassiekers meegespeeld.
Ja, niet veel. Ik ben bijna 20 jaar geleden afgestudeerd. Of langer al, geloof ik. En ik heb 3 keer in een toneelstuk gespeeld. Ja.
Heeft het je toch veel geleerd?
Ja, zeker. Ja, ik zat in Amsterdam op de toneelschool. En daar stimuleerden ze enorm het individuele talent. Dus ik had al in het tweede jaar mocht ik al mijn eigen solo's maken. Ik ben ook niet met de klas afgestudeerd, maar ook met een solo afgestudeerd. Dat stimuleerde ze. Dus ja, dat was heel bijzonder. Ik mocht mensen vragen die me konden helpen. En ja, je leert ook techniek, maar je leert ook over dingen nadenken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, ja.
Die jaren bij Comedy Train en Toemler, de cabaret-recensenten die konden er niet zoveel mee. Maar achteraf kunnen we eigenlijk stellen dat een enorme kweekvijver is geweest van talent.
Ja, zeg maar alle grote namen die jij nu gaat noemen.
Ja, Sander Wallis de Vries was hier laatst te gast. Ja. Die komt daar vandaan. Ja. Jan-Jaap van der Wal, die komt daar vandaan. Noem maar op. Eigenlijk bijna iedereen.
Jeep, Theo Maassen, Hans Theeuwen. Klopt.
Allemaal uit die hoek gekomen. Ja. Dat is wonderlijk dat je in zo'n kweekvijver terecht bent gekomen.
Dat heb, en ook in het begin. Ja. Niet in het allerbegin, maar toch wel mag wel zeggen, echt wel heel pril.
Waarom is dat juist zo'n kweekvijver gebleken? Waarom is dat zo belangrijk geweest?
Ik denk meerdere redenen. Je haalt mensen bij elkaar die toch op de een of andere manier hun weg niet vonden in wat er bestond in de reguliere cabaretwereld. Dus mensen die misschien niet muzikaal waren of niet, dat niet wilden.
Ja, want je moest zingen, dat was een soort wet.
Ja,
soort
je moest zingen en muziek. En in 1 keer mocht je gewoon een verhaal vertellen. Ja, ik vond het wel bijzonder, hoor. De allereerste keer dat ik Richard Pryor zag, dacht ik, oké, dit kan dus ook. Je kan er gewoon ook vertellen over je eigen leven.
Dat is eigenlijk de oervader van het genre, hè, in Amerika. Richard Pryor is wel,
er zijn er wel wat meer, maar voor mij in ieder geval wel, ja. Dat is wel een bijzondere komiek. Ja.
Een legende.
Ja, ja.
De sfeer daar was vrij hard. Want het publiek kwam gewoon om een biertje te drinken. Of om zich te vermaken.
Bij wie? Bij ons?
Nee, bij de Comedy Train.
Ja, ja, ja.
En de een na de ander. Zo'n optreden duurde, wat zal het zijn, 10 minuten misschien.
Heb je dat al gezien?
Ja,
in het begin toen?
Ja, in die beginjaren. En eigenlijk als het niet lukte, dan lukt het ook niet. En komt het ook niet meer goed.
Klopt. Want ben jij in Amsterdam in onze club geweest? En toen...
In die club, ja, toen.
Oh ja, oké. Okay. Ja. Maar toen stonden we al best wel een tijd. We hebben ook nog echt een tijdje gewoon rondgetoerd. Gingen we met de trein, niemand had een rijbewijs. Of had geen auto in ieder geval.
Dat heb ik ook nog wel eens meegemaakt, ja.
Ja, dan gingen we, weet ik, naar Zaandam, naar een cafeetje. En dan, ja, dan zaten de John Jones en Raoul en Hans Steeuwen. En we kwamen dan binnen en dan werd de stekker uit de gokkast getrokken. En dan stond je op een soort van podiumpje-achtig iets.
Maar je moet heel snel, ja. Je moet heel snel de zaal grijpen. Je moet heel snel het publiek erbij krijgen. Want anders gaan ze ook weer gewoon ouwe hoeren.
Ja, ja, het is een goede leerschool. Ja, ik ga niet zeggen van vroeger was alles beter. Hè. Je moet het op biljart leren. Maar echt door dit soort moeilijke optredens. Wauw, ja, daar leer je wel heel veel van, ja.
We gaan luisteren naar D'Angelo. Die heeft een nieuwe plaat uit, eind vorig jaar verschenen.
Ik neem het woord wauw neem ik gewoon terug. Ik weet niet, misschien ook bij de Rijk gebruik het nooit, het woord wauw. Dus ik neem het even terug.
Oké, okay. Misschien ook geen mooi woord. Zit.
Ik weet het, ik zeg het nooit. Ik zeg, ik kom in één keer mezelf wauw zeggen. Dus bij deze teruggenomen.
Dat is toch best een mooi woord, wauw.
Ja?
Tegenwoordig zeggen mensen allemaal wow, gek genoeg.
Is dat zo?
Ja, wow, Senegalees voor ja.
In het
Wolof, ja, okay. Ik weet niet meer waar dat vandaan komt.
Maar sorry.
D'Angelo gaat toeren. 2 en 3 maart in Amsterdam in Paradiso. Is alweer uitverkocht, maar heel veel mensen verheugen zich daarop. Nummer heet Really Love.
All night I wish for you.
Van zijn album Black Messiah Really Love. Dat was D'Angelo. Erik van Sauwers zit tegenover mij. We praten over zijn nieuwe programma. Erik van Sauwers ontroerd. Vorig jaar 50 geworden. Is dat eigenlijk een moment dat je slikt of jezelf aankijkt of denkt, oeh, 50?
Nee.
Helemaal niet.
Nee. Maar wel als je het hardop uitspreekt.
Ja, is het woord. Oh.
Ja, dat woord doet wel wat.
Ja, het is natuurlijk weer zo'n rond getal.
Ik noem het ook niet in mijn show, bijvoorbeeld. En dan niet eens uit ijdelheid of zo. Ik heb wel geprobeerd. Misschien moet ik ook dat even aanduiden. Maar toen werd het ineens, ging het daarover. Terwijl het gaat daar niet over, weet je, in mijn show. Tenminste, niet voor mij in ieder geval. Iedereen mag eruit halen wat hij wil. Maar,
Nou, het gaat wel voor een deel over tijd.
Ja, het gaat heel erg over tijd zelfs. Maar niet over leeftijd. Dat is toch wat anders. Ja.
De tijd van je leven en dat... Ja, dat sommige momenten verdwijnen. Dat je soms ineens... Dat de tijd helemaal niet in een rechte lijn gaat. Maar dat er soms ineens een sprong is gemaakt. En dat je ineens 5 jaar verder bent.
Ja, klopt. Dat het zo moeilijk is om het nu te vatten. Terwijl we leven allemaal nu. En vinden we allemaal belangrijk. En net zo belangrijk als de mensen 50 jaar geleden. Vinden wij dat we in de beste tijd leven. Of in de meest interessante tijd. En dat is wel een mooie schakel, weet je. Dat we ook allemaal te maken hebben met de generatie voor je zijn, maar ook met de generatie die na je komt. En we zijn een momentopname. En dat maakt het wel mooi. En daar gaat inderdaad wel mijn voorstelling over. Dat ontroert ook, vind ik.
Het is ook een spannende tijd om in te leven. In heel veel opzichten. Ik bedoel, in het opzicht dat er veel narigheid is. Mm-hmm. En veel reden om je zorgen te maken in de wereld. Maar ook dat de ontwikkeling zo razendsnel gaat.
Ja, klopt. Maar niet veel spannender dan dat mensen 50 jaar geleden vonden. Toen was hun tijd echt heel spannend.
Dat is natuurlijk ook zo. Want en 100 jaar geleden ook had je ineens een sneltrein of een stoomboot die twee keer zo snel was.
Of 10 jaar geleden heb ik een programma gemaakt, dat heette Licht. Die zou ik nu gewoon kunnen spelen, zou die heel actueel zijn. Dat ging bijna over hetzelfde, over dezelfde angsten. En over waar zijn de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en... En dat is 10 jaar terug. Toen vonden we dat ook. Toen was dat heel belangrijk. Dat is weer vergeten. En nu is het weer, weer heel actueel.
Ik heb een paar stukken daarvan teruggekeken vanmiddag. En dat had echt gisteren gemaakt kunnen zijn. Zo actueel is het.
Klopt.
Voor jou was toen heel belangrijk de moord op Theo van Gogh. Want die kende je goed.
Ja.
Dat was een vriend van jou. Het komt er vaak niet eens rechtstreeks in voor. Maar het is als het ware alsof het op de achtergrond, als een soort achtergrondruis, in dat hele programma aanwezig is.
Ja, nee, dat klopt ook wel, ja. Ja, de hele tweede of derde laag, hè, die sublaag, dat ging wel ook over daarover, ja. En over het verdriet en over de onmacht. En ik heb ook met deze voorstelling, maar ook zo, juist omdat, wat jij ook terecht zegt, er gebeurt weer zoveel, moet ik het daarover hebben? En dacht ik, ja, nee. Want ik heb het al gezegd. Wat ik hiervan vind en hoe ik erin sta en wat ik niet begrijp en wat ik wel begrijp. En ik heb het al geridiculiseerd. 10 jaar geleden dus. Ja, hoe vreemd dat ook klinkt. En ik heb niks meer toe te voegen aan die voorstelling. Die was goed en dat was toen. En nu probeer ik de tijd op een andere manier te pakken en ook in het nu te halen.
Eigenlijk verdrietig, hè? Want dat betekent dat de samenleving geen klap verder is gekomen in 10 jaar.
Dat we nog steeds met dezelfde
problemen worstelen als
maar
toen.
Het zou te gek zijn als wij denken dat dit soort dingen in een jaar kunnen worden opgelost. Daar gaan misschien wel eeuwen overheen. Maar het geeft ook wel weer aan hoe snel dingen verdwijnen en hoe vluchtig alles is. Ik bedoel, 2 maanden geleden gingen we allemaal dood aan de ebola. Dat was echt het grootste gevaar. Dat gingen we allemaal aan ten onder. En die is in één keer weg. Er is geen ebola meer.
In de krant althans niet. Je leest er helemaal niks meer over.
Helemaal niks meer. Dat is toch ook vreemd?
Ja. Zo gaat het met heel veel van die dingen. De vrijheid van meningsuiting, kortom. En de religies en integratie, dat soort problemen, die ben je voorbij gegaan. Je dacht van, nou, daar wil ik het niet over hebben.
Nee, klopt.
En eigenlijk over iets anders wat net zo prominent in onze tijd speelt. Namelijk de enorme technologische ontwikkelingen.
Ja.
Dat ineens iedereen de hele dag met zo'n mobieltje in zijn zak zit.
Ja.
Terwijl dat 15 jaar geleden nauwelijks aan de hand was. Ja, het is ontzettend
snel.
Ja,
maar toen hadden we ook... Nou, ik wil niet nu stuk uit mijn oude show ophalen. Maar ik kan me herinneren namelijk dat ik in een van mijn shows 10 of 12 jaar geleden had ik het over de Walkman bijvoorbeeld. Dat was toen. Maar dat was toen ook echt iets. Of de Discman en dat het uitgevonden is door een Japanner. Omdat hij met een koptelefoon, omdat hij mensen niet wilde storen met zijn muziek. En dat wij het gingen gebruiken. En we zetten het op als het teken van ik wil niet gestoord worden. En dat is 10 jaar geleden en niemand weet het meer. Joh. Die dingen zijn weg en we hebben nu andere dingen.
Ook een soort communicatiemiddel, hè? Want het is, als je in je eentje in een café zit te wachten op iemand anders, dan pak je je mobiel om...
Ja, iedereen zit met zijn mobiel.
Om niet ongemakkelijk te worden en niemand aan te hoeven kijken.
Ja. We dromen niet meer. Jammer, hè?
Je beschrijft, niet om je hele programma weg te geven, maar je beschrijft, er is een soort moment dat je het niet meer bijhoudt. Een moment dat je denkt, nou ja, die nieuwste ontwikkeling die is eigenlijk niet voor mij. Die laat ik aan me voorbij gaan, want ik ben goed zo.
Ja.
En dat is eigenlijk ook een angstig moment, want dat is het moment dat je de tijd aan je voorbij laat gaan. Dat je niet meer meedoet.
Ja.
Dat je voor kiest om oud te zijn eigenlijk.
Nou ja, ik ging een keertje, had ik haast. In de restaurant had ik geen geld, ik moest pinnen. Maar het was bij een bank en de deur was dicht. Maar er stond een oudere mevrouw, maar die raakte in paniek van mij. Wat ik naar de hand ook wel begrijp. Want ik stond wat te wachten, dus misschien was ze een beetje bang. Maar die kon gewoon niet pinnen. En ik wilde haar eigenlijk helpen heel graag. Maar het enige wat ik toen kon doen was weglopen. Omdat ze werd een beetje bang. Het was ook 's avonds. Maar toen was ik een beetje boos op haar. Van, jee, maar pinnen, dat kan je toch wel oefenen te keer. Maar nu begrijp ik het. Nu kom ik ook dat soort dingen tegen.
Dat je denkt, hoe werkt dit eigenlijk?
Ja, dat ik het gewoon even niet snap. En dan moet ik het aan een van mijn kinderen geven. En die doen het moeiteloos. En dan denk ik, oké, nu ben ik ook zo. Dus ik ben nu die oudere mevrouw. Die pinnen zo moeilijk vond. Ze wist niet hoe het kaartje. En kijken op het schermpje. Nou, et cetera. Wat voor mij toen zo duidelijk en zo makkelijk was. Omdat ik er stap voor stap in ben gegaan. En ik heb nu gewoon een paar bochten gemist. Dus met sommige dingen weet ik het niet meer. Jij wel?
Nou, ik heb dat ook wel eens. Ik heb bijvoorbeeld met snelheidsborden op de snelweg. Dan staat er 130 en dan staat er onder een bordje met 9 tot 16. En dan staat erbij met glad weer 70. Ja. En dan staat er weer verderop bij invoegend verkeer 110.
Toevallig heb ik dat twee weken geleden aan aan iemand die er bevoegd is, heb ik het gevraagd hoe het zat. Maar dat snapte ik ook niet.
Ik denk, doe 150 en staat dan ben ik gewoon fout. Maar...
Nee. Het blijkt van, je mag dan tot 7 uur, van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds, geloof ik, mag je dan 130 rijden. Of andersom.
Daar ga je al.
Ja, in ieder geval, het is zeer onduidelijk. Ja. Ik denk ook echt dat het een beetje... Want soms weet ik ook helemaal niet meer. Dan is het weer 80 en dan mag je in één keer weer 120, dan weer 130. Ze moeten toch ergens het geld vandaan halen.
Ja. Draait het ook op uit dat je dan maar gewoon weer de boete incasseert. Maar wat interessant is dat je eigenlijk op een zeker ogenblik... Je ziet jezelf altijd als jonge man. Dan blijf je volgens mij ook tot je 90ste doen. Maar dat het zijn van die momenten dat je denkt... Oké, misschien ben ik toch niet zo jong als ik mezelf gisteren vond.
Ja.
Je beschrijft ook een ander iets van tijd. En dat vond ik een heel mooi verhaal. Dat sprak me aan. Het gaat over de trompetist Tom Harrell.
Mm-hmm.
Dat is een man die is... Nou, misschien kan je het zelf beter vertellen. Maar het is een man met een schizofrene paranoïde stoornis.
Ja, klopt. Gebruikt heel veel medicijnen om gewoon te kunnen functioneren in het normale leven. En van mijn waandenkbeelden en angsten. Maar ja, een geweldige trompetist. En ik prijs me gelukkig dat ik hem ooit een keertje live heb mogen spelen in New York. En dat vertel ik dus een beetje in de show. En wat ik niet vertel, wat me toen zo verschrikkelijk is bijgebleven. Hij dacht dat niemand hem zag. Maar dat was ik zat precies in de hoek dat ik hem wel kon zien. En hij kwam dan op en ging weer af. En dat is helemaal in zijn eigen wereld. Hij had een driekwart nep leren jas aan. Nou, je weet, die trompetisten, op een gegeven moment komt de hoofdspeler, dat druipde allemaal voor uit de trompet, zo op die jas. Dat zat helemaal op, ja. Het was wel heel vreemd, maar zo mooi. En het is zo'n geweldige trompetist natuurlijk ook.
Ik heb hem ook één keer zien spelen en hij speelt prachtig.
Ja.
Dat is één ding, maar het is ook bijzonder dat een jongen is die, of een man inmiddels, maar die waarschijnlijk zonder die trompet zich in het leven helemaal niet zou hebben gered.
Ja.
Hij heeft een zware geestelijke handicap. Maar zijn vader, geloof ik, die heeft ooit gezegd... nou, we proberen het maar met een trompet. Dan ben ik even van hem af. En dat bleek te werken. We hebben een fragment van zijn muziek. draaien nu 1 minuut.
Ja.
Wat je vertelt is eigenlijk dat er van die momenten zijn dat je naar zo'n concert luistert. En dat je denkt, nou ja, 2 minuten en nu gaat hij alweer af. En dat je dan gewoon 1,5 uur verder bent.
Ja, dat was wel een van mijn snelste uren geweest ooit, ja.
Dat de tijd ineens voorbij
gaat. Mij gewoon. Ja.
Dat is het mooie aan tijd. De ene keer dan ben je zomaar 5 jaar kwijt. En de andere keer dan ben je op een heel andere manier 1 uur kwijt.
Ja, ik moet in één keer denken aan de graf van Theo Maassen. Van als je wil dat je vakantie... die gaan al zo snel voorbij. Als je op vakantie bent. Als je wil dat je vakantie heel lang duurt, moet je schoonmoeder meenemen. En dan een relatief...
Ja, dan heb je een lekker lange vakantie.
Een lekker lange vakantie, ja.
Zelf vertelde je ook een grap. En daarnaast ook geen grappen weggeven uit je programma. Dat je als kind zei... Mam, dan mag ik nog even tv kijken? En dan zei je moeder... nog 2 minuten. En dan zei je, ja, maar 2 minuten is heel kort. En dan zei je moeder, zou ik dan 2 minuten aan je oogbol krabben?
Ja, ja, ja.
Hoe prachtig.
Je vertelt hem heel slecht, maar ik ga hem niet...
Jij vertelt hem heel goed.
Ik ga hem niet verbeteren. Dus dat is perfect. Perfect,
ja, dat is ook jouw vak. Ik moet ook niet jouw grappen vertellen waar je bij bent. Maar ik vond hem leuk. Dus zo gaat dat trouwens met de meeste mensen die naar jouw programma gaan. Die vertellen dan thuis jouw grappen... En dan kijkt iedereen, nou, dat was dus helemaal niet grappig. Want die vertellen het niet goed.
Ja, dat is zo leuk. Ik merkte namelijk, door al die jaren heen... het is altijd heel leuk, hè? Dan komen mensen soms op straat... en dan zeggen, ja, maar doe je dat... En ze haalden bijna nooit een grap aan. Het is altijd een verhaal. Mensen hebben altijd dat verhaal van dit, of dat verhaal van dat. Mensen, je onthoudt beter een verhaal dan een grap.
Het zijn ook verhalen, uiteindelijk.
Ja, ja.
Die jazz was ook de muziek van je oma, hè? Geloof ik.
Nee hoor. Nee,
was niet zo. Ik dacht dat de jazz in je leven was gekomen via je oma. Is niet waar.
Oh, nee, dat is misschien een stukje, moet ik nog even wat helderder maken. Maar ik ga het niet uitleggen. Maar nee, dat is niet zo. Nee.
Helemaal aan het begin liet ik een fragment horen waarin je zegt van... de eerste keer dat ik moest lachen, dat was mijn vader. Mm-hmm. Die maakte mij aan het lachen. Nu heb je zelf een kind. Je bent zelf vader.
Ja.
Ja, die zal waarschijnlijk ooit op een dag dat over jou kunnen zeggen.
Ja, dat denk ik, ja. Ja,
ja, je hebt hem waarschijnlijk al heel veel grappen verteld. Want
ja, ik heb meerdere kinderen, maar...
Hoe oud zijn ze?
Ik heb 3 kinderen.
Ja?
En de jongste is 2 en de oudste is 19. Dus er zit een hoop tijd tussen.
Oké, ja.
En dan nog eentje ertussen. En, sorry, wat was je vraag?
Nou ja, of je daar wel eens over nadenkt van de eerste keer dat ik moest lachen, dat was mijn vader, of...
Ja. Ja, ja, ik weet bijvoorbeeld nog wel wanneer ze mij voor de eerste keer in de maling namen. Dat ze daar heel erg om moesten lachen. Of tenminste van de oudste weet ik dat bijvoorbeeld nog. Ja, maar ja, inderdaad, wat jij nu zegt, dat zijn inderdaad die dingen die zo ongrijpbaar zijn. Hè? Je denkt op een moment dat het gebeurt, vind je dat zo leuk, dat vergeet je nooit meer. En ineens is het weg. Of je weet niet meer precies wanneer het was. Of,
ja, zeker als je kinderen hebt, omdat die in zekere zin een spiegel voorhouden. Voor het verstrijken van de tijd. Want jij denkt dat je ongeveer hetzelfde eruit ziet. Maar je ziet aan je kinderen hoeveel jaren er voorbij zijn.
Nou ja, voornamelijk aan de kinderen die je niet zo vaak ziet natuurlijk.
Ja.
Je neefjes en nichtjes. Weet je, die soms een paar maanden niet ziet. Of misschien een jaar of als in het buitenland wonen.
Want je eigen kinderen die zie je wel elke dag. Dus dat gaat wat geleidelijker.
Ja, ik merk het eigenlijk altijd als ik mensen tegenkom die ik jaren niet heb gezien. Dan zie je in één keer dat de tijd is verstreken. Omdat je de mensen met wie je heel veel omgaat, je ziet ze niet ouder worden. Soms moet ik me echt concentreren om eens goed te kijken naar vrienden. Ik kan nu al zeggen, ik heb echt soms sommige vrienden ken ik al 30 jaar. Dat ik echt even geconcentreerd moet kijken. Oh ja, inderdaad, maar je bent nu echt ouder geworden. Voor mij zijn ze niet veranderd. Herken je dat?
Ja, en ook dat je zelf denkt dat je hetzelfde bent tot je een keer iets ziet of een spiegel.
Dat je een keer heel snel moet bukken.
Ja, en dan bijvoorbeeld. Ja. Dat. Maar het heeft jou niet... Volgens mij in die zin verandert dat je nog met evenveel energie nu toert. En dan heel veel van huis bent. En heel veel weg van dat gezin. Ondanks dat je eerst vader al een tijd van 1 en dan nu van 3 bent. Daar is niet een enorme rust in gekomen in die zin volgens mij.
Nou ja, ik heb natuurlijk een paar jaar best wel op hun lip gezeten. Omdat ik niet getoerd heb. Ik heb wel een toneelstuk gedaan, maar dat is allemaal korte toeren. Dus ik denk dat iedereen thuis wel blij was dat ik even weg was. Ja, op een gegeven moment dacht ik ook echt dat ze zelf dachten van, dan heb je hem weer. Laten we maar even een klusje geven.
Wanneer gaat papa nou weer eens toeren?
Ja, wegwezen. Ik denk dat iedereen opgelukt en dat voor iedereen beter is.
We gaan luisteren naar Janne Schra, een Nederlandse zangeres. Die is maandag te gast in dit programma. En ze heeft ook in bands gespeeld, Room 11, Schra di Nova. Haar nieuwe album komt uit en een liedje dat we nu al draaien heet Little Bamboo.
Shaky hands and brittle bones, dressing up before the show. The sequins of my dress are on the floor. I know that you won't break so soon. Strength is hiding in the root. I'm trying to find that too. If only you knew I am holding on to you, 'cause I have never learned to bend like you do. If only you knew how much I look up to you. Little bamboo, firm and solid, safe and sound, standing steadily on the ground. But if I fall, I won't bounce back. I know that I'll break someday. Strength is something I portray. I will never show my cracks. If only you knew I am holding on to you, 'cause I've never learned to bend like you do. If only you knew how much I look up to you. Always true, my little bamboo.
Janne Schra, het album heet Ponso. Maandag is hij te gast en dit nummer heet Little Bamboo. Nooit meer slapen in gesprek met Erik van Sauwers. Over de tijd gaat het in het programma. Hoe ben je zelf eigenlijk veranderd sinds je vader bent? Hoe heeft dat jou veranderd? Je werd 19 jaar geleden vader.
Ja, ik ben
vader.
Al heel lang vader.
En dan later nog twee kinderen erbij, dus inmiddels van drie.
Ja, je vraagt me echt om de pot met clichés open te draaien.
Hoeft niet, je mag ook iets heel origineels antwoorden.
Nee, ik heb niks origineels. Ik ben waarschijnlijk wat met iedereen gebeurt. Van in één keer krijg je een soort verantwoordelijkheidsgevoel. En ik kan me wel herinneren, toen mijn eerste kind geboren werd, dat ik ook echt van, hoe nu? Nou moet ik echt zorgen dat ik geld ga verdienen. En ik kan niet meer doen wat ik wil. Hè? Want als ik zelf geen geld heb, vind ik het niet zo erg. Maar voor anderen is het wel erg. Dus al die clichés.
Een ander, misschien iets minder cliché, die ook in het programma voorkomt, is dat je ineens een plek in de tijd hebt. Dus dat het na jou doorgaat. Of je hebt je genen doorgegeven. Dus in die zin besta jij, niet persoonlijk, maar wel sta je in een lijn die over 200 jaar misschien nog wel bestaat.
Ik ben echt een schakel, ja. Van
een schakel in
een schakel in de generaties, ja.
Dat probeer je ook te verbinden in je,
klopt.
In je show.
Ja.
Dat is een mooie gedachte, want dat maakt ook een soort relativering in je eigen bestaan. Dat je gewoon deel uitmaakt van iets dat doorgaat. Iets dat al heel lang bestaan heeft en waarin je zelf eigenlijk ook wel niet zo onvoorstelbaar groot bent.
Ja.
Dus dat vind ik een mooie gedachte.
Ik zeg het bijna letterlijk, geloof ik. Ik leef niet groot en meeslepend. Maar voor mij hartstikke belangrijk. Hè? Soms op leven en dood iedere dag. Terwijl, ja, het is nou ja, precies wat je zegt. Het is straks allemaal weg. En je moet wel zoiets bijzonders doen. Of heel negatief. Of iets geweldigs om nog herinnerd te worden.
Want over 100 jaar, waarschijnlijk weet niemand dat jij of ik of nou ja, de meeste mensen ooit bestaan hebben.
Nee, klopt.
Misschien ja. Hooguit als opa. Als in je stamboom.
Ja, klopt. Dan ben je zwart op wit. Die staat ergens op papier, hopelijk. Nou ja, of waar ik het over heb. Hè, dat je in de cloud komt met je filmpje of zo. En, ik weet niet hoe dat zich gaat ontwikkelen. Misschien blijft alles wel. Alle beelden wel rondzweven in de eeuwigheid. Maar,
dat je Facebookpagina nog steeds in de lucht is.
Over ja.
Ja, weet het niet.
Ik weet het, ik heb het zelf niet meer. Moet je geen abonnementsgeld betalen of zo?
Nee, het is nog steeds gratis.
Maar gratis.
Je wordt dan langs andere wegen. Maken ze je dat geld wel weer afhandig.
Maar ja,
het is dat op zich is het gratis. Maar die nietigheid van dat bestaan, dat vind ik ook wel. Ik vind het ook wel een mooie gedachte, omdat je doorgaat naar een tijd die je helemaal niet zult begrijpen. Je probeert het ook te verbinden. De tijd van je overgrootmoeder en die van je eventuele achterkleinkind.
Ja, nee, dat klopt. Nogmaals, het gaat over het nu. Dus als ik dan inderdaad terugkijk naar mijn achtergrootmoeder, dat ik haar tijd ook gewoon niet begrijp. Dat ik niet weet hoe zij eigenlijk geleefd heeft. En dat ik ook haar problemen. En zij leefde toen ook in haar nu. En was ook allemaal net zo belangrijk. En dat was ook de plek om te leven voor haar op dat moment. En ik snap het niet. En inderdaad, mijn achterkleinkind, haar tijd zal ik ook niet begrijpen. Sterker nog, ik moet alle zeilen bijzetten om mijn eigen kinderen te gaan begrijpen.
En groots en meeslepend leven, klinkt natuurlijk mooi, maar dat lukt bijna niet.
Nee,
omdat de banaliteit van je bestaan, die wint het toch.
Ja, maar dat vind ik wel mooi als je kind bent. Dat je dat toch allemaal nastreeft. Of tenminste, dat je er allemaal vanuit gaat dat jij dat wel gaat doen. Je gaat nooit dood, denk je. En je gaat grote en meeslepende dingen doen. Dat is ook wel mooi. En op een gegeven moment komt de berusting. En dan ben je al lang blij dat je, ja, weet ik veel, dat je Netflix het doet of zo. Ik zeg maar wat. Maar,
We hadden het erover, je zei van ja, eigenlijk een paar jaar rust en het ging me verdacht gemakkelijk af.
Ja.
Het was je familie die zei van, goh, man, gaat pa nou weer eens toeren. Maar jouzelf was het eigenlijk niet een enorme last, de rust. Het ging niet gigantisch jeuken tot je het weer ging doen. Toen dacht je van, goh,
ja,
dit is gaaf, dit heb ik gemist. We hebben het ook gehad over dat je heel erg je plek vond toen je comedian werd. Maar dat je steeds meer toegroeit naar het maken van verhalen.
Ja.
Dat het niet alleen maar de snelle grap is, maar ook gewoon daar staan en iets vertellen over jouw leven, over jouw geschiedenis en bestaan, over de wereld om jou heen. Dat is een ontwikkeling. Heb je eigenlijk daarin gewoon je professie gevonden of weet je dat nog niet?
Ik hoop het niet. Ik hoop niet dat dit mijn eindpunt is, dat ik dit altijd moet doen. Ik vind het juist fijn om te merken, misschien dat je niet altijd zult zien, misschien soms zit het ook in de nuances, dat het constant nog zich ontwikkelt wat ik aan het doen ben. En ja, inderdaad, als ik nou nog de jonge comedian zou uithangen op het toneel met bam, 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 de grappen, dat ben ik niet meer. Dat heb ik gedaan en dat vond ik ook heel leuk en geweldig om te doen. En nu doe ik dit en ik vind het juist te gek dat het nu zo ontstaat, dat het gewoon bij me past met degene wie ik nu ben. En ik hoop niet dat ik me er angstvallig aan ga vasthouden van, dit mag ik niet loslaten en dit moet ik weer doen. Ik ben blij dat ik het lef heb om dingen juist los te laten en te kijken wat er op mijn pad komt.
Die ADHD, die als tiener de reden was waarom mensen, ja, het was nooit benoemd als diagnose, maar laten we het plakken.
Dat zou je me voorstellen. Kunnen voorstellen.
Rusteloosheid kan je het ook noemen. Die als tiener als probleem werd gezien en die later je kracht werd, die is er voor een gedeelte ook wel vanaf. Het is in balans gekomen. Je hebt de rusteloosheid, maar tegelijk ben je wel veel rustiger.
Wat ik al zei, ik heb een soort van structuur gevonden. Ik weet hoe ik mijn energie, mijn overtollige energie, als je jong bent, weet je dat allemaal niet, jong. Ik had soms zoveel energie, ik wist niet waar ik het kwijt moest. En nu weet ik dat wel. Ik kan het een heleboel andere dingen, ik kan het meer leiden. Dat ik er ook eens mee kan doen zelfs. Maar dat het niet zomaar wegflappert, al die energie. Dat is het meer. En het is, het zal ook wel met dat je wat ouder wordt te maken hebben.
En hoe ga je ermee om met je kinderen? Want de rusteloosheid van je moeder, die werd overgedragen op jou, in jouw bestaan. En die van je vader in zekere zin ook, omdat hij op afstand was. Hij was er wel, maar hij was er eigenlijk ook niet. Denk je daar wel eens aan terug? Denk je van, goh, dat moet ik ook zo doen of dat moet ik anders doen met mijn kinderen? Verbind je dat met elkaar?
Ik heb altijd wel gezegd van dat ga ik anders doen, ja. Ja, voor mijn ouders, en ik verwijt helemaal niks. Het is geen verwijt of zo, hè. Maar die kwamen bijvoorbeeld nooit naar mijn sport kijken. Terwijl ik was altijd wel bezig. Want dan had ik weer een bekertje en dan stond er weer een beker. En dan week was door die beker hier. En toen dacht ik van, als ik straks kinderen heb en ze doen sport, dan ga ik kijken naar ze. En dat is leuk. En nogmaals, het is absoluut geen verwijt, hè. Ik bedoel, mijn ouders deden hun leven toen op hun manier. En dat zijn dan wel dingen waarvan je denkt, dat ga ik anders doen.
En lukt dat ook?
Ja, het meeste lukt wel. Ja, het meeste lukt wel, ja.
Je hebt het leven ook geleefd in de zin van de glamour die hoort bij een comedian. Het uitgaan, het feesten.
dat heeft niks met comedian te maken, hoor.
Nee?
Glamour?
Nou ja, ik bedoel, ik denk op tournee zijn, applaus oogsten, mensen aan het lachen maken, blijven hangen, gaan stappen, laat thuiskomen, denken, wat is het weer wild geweest?
Oh ja, maar ik ben nooit gaan stappen als comedian of zo.
Gewoon als jezelf.
Ja.
Maar het hoort wel een beetje bij het vrije bestaan, denk ik. Van een toerende artiest.
Tuurlijk, ja, zeker. Maar ja, ik kan niet voor iedereen spreken. Maar het showbusleven is gewoon ook 's ochtends je kinderen naar school brengen. En in de rij staan bij Albert Heijn of wat dan ook. En we leven in Nederland, joh. Het is allemaal niet zo...
Niet zo glamorous.
Nee, het is allemaal niet zo glamorous.
Nou ja, niet glamorous, maar laat ik zeggen... Beeld. Je hebt wel eens je eigen grenzen opgezocht in.
Wat wil jij horen? Jij bent aan het vissen.
Ja, ik ben aan het vissen. Je hield vroeger enorm van uitgaan en van de hort op gaan en eigenlijk ben je daar ineens vanaf.
Ja. Omdat ik dit in mijn show vertel. Hè?
Ja, je vertelt dat in je show ontzettend grappig. Die grap ga ik dan niet weggeven. Maar...
Nee, ja, klopt. Ja, ik was echt van een nachtleven. En nog, hè? Dat is wel, zelfs nu ik kinderen heb en soms vroeg op moet. S'nachts, zoals dit. Jij hebt echt te gek werk, joh.
Ja, ik vind het heerlijk.
Ja, dit is,
mensen hebben medelijden, maar waarom weet ik niet.
Nee, weet ik ook niet. De meeste gasten die jij hier krijgt, die zakken toch een beetje in. Dus
je wint nog. Overdag ben ik niet zoveel waard.
Nee, ik vind de nacht geweldig. En nog steeds. Ook als ik gewoon thuis ben. En ja, als je jonger bent, dus de nacht trekt ook inderdaad naar wat je zegt. De nachtclubs of de kroegen en het nachtleven. Ik heb er ook jarenlang in gewerkt. Ik heb 8 jaar in de nacht gewerkt. En,
is die verandering helemaal vanzelf gegaan? Was het ineens goed?
Ja.
Ineens, ja. En dat was dan waarschijnlijk die vrouw die je tegenkwam?
Ja, maar bijna inderdaad, wat je zegt, het is vanzelf gegaan. Het is ook wel een moment geweest van, ik heb er gewoon geen zin meer in. Op een gegeven moment is het klaar. Dan heb je het allemaal wel gezien.
Je gaat het ook voelen, fysiek.
Ja,
ja, toch?
Ja, dat ook. Ja, vroeger had je 1 rustdag. En nu moet je gewoon 1 jaar rust als je 1 keer flink bent gaan stappen. Ja. Jammer is dat. Ja.
En het volgende wat je dan vertelt is dat het eigenlijk ook beter is.
Ja, heb ik dat gezegd in de show?
Nee, maar dat is wat mensen dan vervolgens ook zeggen. Ja, vroeger deed ik het allemaal, maar weet je, eigenlijk is het beter zo.
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb het met heel veel plezier gedaan.
49 shows nog te gaan, daarna nog meer shows te gaan. Eigenlijk in iedere hoek van het land te zien.
Ja.
Erik van Sauers ontroerd, dank dat je... te gast wilde zijn.
Ja, dank je wel.